Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Ook een bijzonder welkom aan mensen die nu of later met ons meeluisteren. De kerkraad heeft geen nadere mededelingen voor u. We willen zo beginnen met het zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Voordat we dat gaan doen, wil ik nog even een klein punt van orde uitleggen. Er is wat verwarring over het stil gebed. Wanneer moet je nou gaan staan? Wanneer moet je weer gaan zitten? Ik geef zo de dominee je hand, dan gaat de dominee de kansel op en daar zal u daarna gevraagd worden om te gaan staan voor het stilgebed. Dus niet al gaan staan als de dominee de kansel oploopt. Hij zal het aangeven als hij daar staat. We willen nu zingen op Psalm 108, vers 1 en 2 en de kerkraad wens u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Psalm 105, de nieuwe berijming, vers 1, 2 en 18. Looft God de Heer en laat ons blijden, zijn glorierijke naam belijden. We zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We willen u heel hartelijk danken dat er wat te zingen valt. dat er wat te vertellen valt over u, wat u gedaan hebt in het verleden. En dat er wat te vertellen valt over wat u vandaag doet. En dat we daar ook van mogen zingen, dat we daarna mogen luisteren, maar ook van mogen zingen. Van uw genade, van uw trouw, van uw liefde, van wie u bent voor deze wereld, voor wie u bent voor mensen vandaag. We danken u dat we het mogen hebben over Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. We danken u dat we het mogen hebben over uw liefde in Christus, door uw geest, voor ons, zoals we hier zitten. We danken u, Hemelse Vader, dat we zo ook bij elkaar mogen zijn. Niet in onze eigen naam, maar in uw naam. En toch weten we dat u bij ons moet blijven. Het is niet zo dat wij kunnen zingen en dat we het daarmee gered hebben. We belijden ook vanmiddag dat we heel afhankelijke mensen zijn. Dat als u niet zelf uw gave aan ons geeft, dat als u niet zelf dat bewaart in ons leven, dat het niet gaat. En daarom bidden we om uw nabijheid, om uw genade, om uw geest. Ook vanmiddag. In het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspelen, in het belijden van uw naam, in het geven van onze gaven. Als de kinderen naar de zondagsschool gaan, we bidden het ook voor hen die thuis meeluisteren. Heere, wees u ons allen nabij. En hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Christus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen eerst met elkaar Markus 14, vers 1 tot en met 11 en daarna Johannes 14, vers 18 tot 24. Eerst Markus 14, vers 1 tot en met 11. Markus 14 vanaf vers 1. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albastenfles met zuivere, kostbare nardesalf, en nadat zij de albastenfles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u, en wanneer u wilt kunt u hen wel doen, maar mij hebt u niet altijd. Ze heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, 1 van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover de lezing uit Markus 14. We lezen nu uit Johannes 14, vers 18 tot en met 24. Ik denk toch dat het beter is dat ik lees vanaf vers 15. Dus we lezen vanaf vers 15. Als u mij lief hebt, zegt de Heer Jezus, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei toch tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Het gaat vanmiddag over die twee Judassen. En we lazen in Markus 14 en Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om Jezus aan hen over te leveren. En dat is vers 10. En in Johannes 14 staat er, Judas, de andere dus, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Nou, dat zijn de twee teksten voor vanmiddag. Het gaat iets over die beide Judassen. En daar zullen we straks naar gaan luisteren. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Gezang 1, dat is het eerste vers althans, is het lied van de zondagsschool. En de kinderen mogen daarna naar de zondagsschool. En daarna krijgt u de gelegenheid de Heer te dienen met uw gaven. Thank you. Straks na de preek zingen we het lied waarover de organist al een voorspel heeft gespeeld. Ik heb u lief, o mijn beminde. Gezang 430, vers 1, 4 en 6. Ja, de een is de ander niet. Jacobus, daar ging het de vorige keer over. Die hele bekende Jacobus en die heel onbekende Jacobus. En we hebben toen maar gewoon de vraag gesteld, wie ben je nou liever? Die heel bekende of die heel onbekende? Of van wie ben je nou liever eentje? Zou je kunnen zeggen, nou, mijn vader was de vader van die heel bekende Jacobus, of mijn vader was die vader die van die de zoon, of mijn vader is die heel onbekende Jacobus. En waar het nou meer kwam, dat hebben we toen ook gehoord vanuit Markus 10, dat de Heer Jezus kwam om te dienen. En de minste zijn dat iets is wat uit die beide Jacobussen naar voren komt. Dat het niet gaat over macht en over aanzien en gezien worden in deze wereld. Maar dat het erom gaat dat je op de Heer Jezus Christus lijkt. Dat veel belangrijker is. Om als discipel iets van je meester te hebben. Vandaag weer twee naamgenoten. Twee discipelen. Een heel bekende. Weer en een heel onbekende. En die ene is inderdaad wel een van de meest bekende discipelen geworden. En de andere, ja, dan moet je af en toe zeggen van, oh ja, er was nog een Judas, hè. Maar wel weer twee volgelingen van de Heer Jezus. Weer twee mensen die zo'n 3 jaar lang alles van hem afgekeken hebben. Door hem geroepen zijn, achter hem aan zijn gegaan en alles gezien hebben. Zo'n 3 jaar lang, dat is nog eens weer anders dan een stageperiode van 7 weken. Ze hebben alles gezien wat hij zag. Ze hebben alles gehoord wat hij sprak. En ze hebben gedaan wat hij deed. Hij stuurde ze weg om zieken te genezen. De uitzending van de 70, daar waren zij ook bij. Trouwens, ja, dat is nou typisch ook het beeld van de kerk natuurlijk. Dat je zegt van, wat is nou de kerk zijn? Dat is ook leren van de Heere Jezus. Leren te zien wat hij ziet. Nou, leren luisteren naar wat hij te zeggen heeft, maar ook leren te spreken wat hij spreekt. Leren te doen wat hij gedaan heeft. En ja, dat is niet 3 jaar voor de meeste van ons. Want als we zeggen, ja, iemand is nog maar 3 jaar tot geloof gekomen, zeggen we, nou, hij staat nog aan het begin. Maar soms is dat al 80 jaar. Of soms ook al 90 jaar. Of 10 jaar. En je zou zeggen, daar word je toch wel een echte volgeling van de Heer Jezus. Als je zo heel dichtbij hem bent. Dat kan toch haast niet uitblijven. Als je door de kerk heen, de dingen van de kerk heen en in de kerk. Als je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. En je hoort hem dat je zegt, van daar wil ik achteraan gaan. Nou, 3 jaar is, zoals zij, of 80 jaar soms bij ons. Maar dan weer die twee discipelen. Eén heel bekend en de ander onbekend. Twee volgelingen, maar met zo verschillend resultaat. Enorm. Judas en Judas. Maar weer even voor de duidelijkheid. Zij zijn beide gestorven, hè? Ze leven beide niet meer. En het gaat dus niet over hun leven vanmiddag. De een is gestorven of nog voor Jezus sterven of vlak daarna. En de andere weten we eigenlijk niet zo goed. Maar zij leven niet meer. Maar wij wel. U, jij en ik, wij kunnen discipel worden. Discipel zijn. En we spiegelen ons eigenlijk in hen. Om te zien Nee, niet alleen wie we zijn, dat zien we ook, maar ook om te zien, wat is nou het gevaarpunt? En wat is nou het verbeterpunt, om het zo te zeggen? We spiegelen ons aan hen om te zien, wat is nou eigenlijk een discipel? Maar dan om ook vooral achter hem aan te gaan. De vorige keer was het dus vooral dat je zegt van, nou, wat is nou het punt dat we moeten leren dienen? En nu zouden we zeggen, nou, vooral niet als Judas. Negatief geformuleerd, maar ja, dat is nou eenmaal zo met Judas. Vooral niet zo als die Judas. Tenminste, niet die van Iskariot. Hè? Die man uit dat dorp Keriot, waarschijnlijk uit Judea. Het loopt inderdaad heel, heel slecht met hem af. Handelingen 3 is daar heel, heel duidelijk over. Ik zal dat nog even met u lezen, Handelingen 3. En dan gruw je ervan wat er met die man gebeurd is. Of Handelingen 1 is dat. Hij werd bij ons gerekend, zegt Petrus, en had aan deze bediening deelgekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. En nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij alle die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt. Dat wil zeggen bloedakker. Nou, daar wil je inderdaad niet aan denken. Niet zoals Judas. Daar wil je niet aan denken. Het loopt dus zo met hem af. Nee, en dat komt niet voort uit het verraad wat hij gepleegd heeft. Dat komt voort uit de wroeging die hij heeft. Hij heeft spijt als haren op zijn hoofd wat hij gedaan heeft. En die spijt, dat was niet zozeer dat hij die 3 jaar met Jezus heeft meegelopen. Maar dat hij Jezus had overgeleverd. Want dat deed hij. En we kennen het verhaal. Hè? Tot en met die kus, die vriendenkus in de hof van Gethsemane. Overgeleverd. Uitgeleverd. Maar waarom deed hij dat nou? Dat is wel van belang om te weten. Om er iets van te leren. Waarom deed Judas dat nou? Nou ja. Het zal ook wel te maken hebben. Het zal wel te maken hebben met de verwachtingen die na 3 jaar niet uit leken te komen. Ja, er staat in Johannes dat Judas een dief was. Ja, dat zal ook zo zijn. Ik schat in dat ervan gekomen is. Dus je zegt, nou, in ieder geval moet ik zorgen dat we wat overhouden. Of dat ik wat overhoud uit deze periode. He, toch nog wat meegenomen uit zijn periode van 3 jaar bij Jezus zijn. Maar wat was het nou precies? Waarom deed Judas het nou? Ja, je kunt ook zeggen, dat staat in de Bijbel, dat was de raad van God. En God heeft bepaald dat hij dat zou doen. Hij was daarvoor voorbestemd. Heb ik jullie 12 uitgekozen, zei de Heere Jezus, en één van u is een duivel. Ja, dat is wel waar, op de manier van God, hè? Op de manier van, hè, van wat er wel gebeurt en niet gebeurt. Maar ja, het was niet op de manier van de Heere Jezus, van het zoeken dat wat verloren was. En je ziet dat vaak in de Bijbel, hè? Dan staat er aan de ene kant iets van, daar is hij toe voorbestemd. En aan de andere kant denk je van, ja, maar het is ook zijn eigen verantwoordelijkheid. En Paulus zegt dat bijvoorbeeld in Romeinen 9 tot 11 over Israël. En dan zegt hij van, ja, dat zij de Heer Jezus verworpen hebben, dat is de weg van de Heere geweest. En dat is de rijkdom van het mysterie, van het geloof geweest. Dat is Gods weg geweest met Israël. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij bidt als hij Jeruzalem ziet en hij zegt, hoe vaak heb ik u niet bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens verzamelt. Met andere woorden, waarom deed Judas het? Je kunt niet zeggen, ja, dat was nou eenmaal zo voorbestemd. Het zijn stappen die Judas zelf heeft gezet. En waarschijnlijk gefrustreerd in zijn verwachtingen. En ik zeg erbij, waarschijnlijk. Want we weten er eigenlijk heel weinig van. Ja, ik denk dat het zo is. Want ja, Judas is dan wel heel bekend. En je zegt van de naam Judas, die kent iedereen. Maar er staat ook weer niet zo heel veel over hem geschreven. Hè? Was het maar zo dat we heel veel dingen konden lezen en zeggen van, oh, daar heeft het mee te maken. Of hij heeft een slechte jeugd gehad. Of hij heeft dit gehad, of dat gehad, of dat gehad. Of hij zat hiermee, hij zat daarmee. Hij worstelde met dit en hij worstelde met dat. Er zijn hele boeken volgeschreven over Judas. Wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat die man allemaal in zijn hart meedroeg. We zeggen, wisten we er maar wat meer van? Of was het alleen maar diefstal? Was het alleen maar diefstal? Het is eigenlijk nog veel erger. Eigenlijk veel, of moet ik zeggen, niet erger, maar veel enger. Veel onduidelijker. Want wat is het nou geweest bij hem? Hè? Ja, de verwachtingen over Jezus zullen wel getemperd zijn. En uiteindelijk kwam die verwachting uit, hè, toen Jezus Jeruzalem binnenreed op die ezel. Ja, het ging daarna al snel mis. Want Jezus trok zich terug. En toen waren ze in het huis van Simon, of het huis van Maria. En Maria die zalft hem. En dan is er zo'n verkwisting van geld. En dan zegt Jezus ook nog erbij, dit is een voorbereiding op mijn begrafenis. En zij heeft het goed gezien. He, dus Jezus is niet die eeuwige koning. Maar hij is gewoon een sterfelijke man. En ja, dat zal hem woedend gemaakt hebben. En dat is het erge. Dat is dan ook de invalspoort voor de Satan. Die woede. He, die teleurstelling, die frustratie. He, Judas komt veel dichterbij dan alleen maar dat hij een dief was. En je kunt van Judas vertellen en over Judas wat je wil, dat hij zus was en zo was. Dat hij hier gefrustreerd over was en dat hij daar gefrustreerd over was. Maar eigenlijk was hij niet anders dan de andere discipelen. Niet anders. Hij was net zo boos als die anderen toen Jacobus en Johannes of hun moeder vroeg aan Jezus, mogen mijn zonen aan uw linker en uw rechterhand zitten? Waren ze allemaal boos. Ook Judas, maar de anderen ook. En toen die ouders kwamen om hun kinderen door Jezus te laten zegenen, toen werden alle discipelen boos. Ja, Judas ook, maar de anderen ook. Niet alleen Judas. En toen Maria die zelf verkwist had, toen waren alle discipelen boos. Niet alleen Judas. En hij heeft net zulke dingen gezien en net zulke dingen gehoord als die anderen. En toch. Nou, ik kan eigenlijk maar één ding bedenken. En dan komt het nog veel dichterbij. En dat is, en laat ik dat maar gewoon zeggen, en vanmiddag bij u neerleggen. Dat is dat Jezus tegenvalt. Dat Jezus geweldig tegenvalt. Dat Jezus teleurstelt. Dat je niets meer met hem hebt. Wat heb ik aan hem? Dat komt een keer naar boven en dat manifesteert zich een keer in je leven als het je niet echt om Jezus te doen is. Als het niet echt jou om Jezus gaat, dan kan het geloof veel te veel verwachten. Dan wacht je eigenlijk alleen maar op de dingen van het geloof. Dan erger je je aan de kerk, aan de kerkmensen. Dan komt het er een keer uit dat je je ergert aan dat gedoe met dat kruis. Aan dat gedoe met vergeving. Aan dat gedoe met liefde. Je kunt het een tijd verbergen in je leven. Maar het broeit als een veenbrand. En op een bepaald manier, op een bepaald moment kan het door dit of door dat getriggerd worden en naar boven komen. En dan gaat het juist op een bepaald moment waar je iets anders had verwacht. Je wordt ziek en je wordt niet beter. En je had altijd gedacht dat als je bad, dat je dan wel beter zou worden. Of je wordt werkloos. En je had altijd gedacht dat God wel voor je zou zorgen en je nooit in de steek zou laten. Of je relatie loopt mis. En je denkt van, ja, maar we zijn toch in de kerk getrouwd, waar is die nou? Of mensen kijken niet naar je om. En einde verhaal. Nou, die Judas, die is gestorven. En we hebben het verhaal gelezen. En we weten dus wat hij ermee deed. Maar de vraag is natuurlijk wat wij ermee doen. Soms voel je zo'n Judas Iscariot. Zo'n gefrustreerd type. Zo'n bozig type. Wat doe je ermee? Wat doe je ermee als het niet uitkomt wat je verwacht hebt? Wat je gehoopt hebt? Wat je geloofd hebt? Dat het zo anders loopt dan je dacht. Wat doe je daar nou mee? Judas die houdt het voor zich. En die doet er eigenlijk niks mee. Die uit zijn boosheid in zichzelf. En die gaat heen. En die levert Jezus over. Maar Judas is niet de enige. Het is niet de enige die met frustraties rondloopt. Niet de enige die met zorgen rondloopt. Hij is niet de enige die denkt van, hoe moet het nou verder? En wat gaat het anders dan ik dacht? Hij is niet de enige. Wat dacht je van Johannes de Doper? Die zit daar ook in. Als er één recht van spreken had, was het Johannes de Doper wel. De voorbereider. En die zit op een gegeven moment, terwijl die hoort dat Jezus overal het aangename jaar des Heren verkondigt, dat de gevangenen vrijgelaten zullen worden, zit hij in de gevangenis. En binnen no time zal zijn hoofd op een schotel liggen. Maar wat doet Johannes de Doper met zijn frustraties en tegenvallers? Hij stuurt iemand naar Jezus. En hij zegt, ga eens vragen. Bent u nou werkelijk degene die komen zou? Of hebben we een ander te verwachten? Bent u het? Dat had Judas ook kunnen doen. Maar wie het ook doet, is die andere Judas. Judas Thaddeus. Hij wordt elders de broer van Jacobus genoemd. En dan zal het wel die andere onbekende Jacobus zijn. Dus twee onbekende broers. Ja, het is toch wat, heb je twee kinderen. En dan volgen ze Jezus. En zijn ze allebei nog onbekend ook. Zo is het. Zo gaat het. Maar het zijn wel volgelingen van Jezus. Judas Thaddeus. Nou, die heeft een vraag aan Jezus, waarvan we niet gelezen hebben dat Judas Iscariot dat ook had. Die ook stelde. Hij zal hem vast gehad hebben. Hij heeft hem niet gesteld. Had hij moeten doen. Want ja, je denkt soms van, ja, ik moet maar niet al te veel vragen stellen, want daar word je zo ongelovig van. Nou, weet je waar je ongeloviger van wordt? Nog ongeloviger dan van het stellen van vragen? Van die vragen niet stellen. Daar word je ongelovig van. Als je al je vragen, al je twijfels, al je frustraties maar voor je houdt en zegt, laat er maar niks mee doen. Laat dat maar lekker hier zitten. Je moet juist je vragen stellen. Johannes de Doper deed dat. En Judas deed dat. Judas Thaddeus. En hij stelt een vraag, een niet zo gemakkelijke vraag. Hij stelt een vraag aan Jezus, Johannes 14. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Dat is een bekende vraag, een hele goede vraag ook. Een vraag die wij goed vinden, omdat wij die wel herkennen. Waarom zie ik er zo weinig van in deze wereld? Dat Jezus Heere is. Waarom worden er niet meer de zieken genezen? En waarom gebeuren er niet meer wonderen? En waarom gebeurt er in de kerk niet meer van dit en meer van dat? En waarom gebeurt er in de wereld niet meer? Als dat nou zou gaan gebeuren, als er in de kerk nog heel veel wonderen zouden gebeuren, of als kerkmensen heel veel wonderen zouden kunnen doen in de wereld om ons heen, ja, dan! Maar Judas vraagt het, ja, maar hoe komt het nou dat u dat niet doet, niet aan de wereld, maar dat u het aan onszelf doet? aan ons en niet aan de wereld. En dan geeft Jezus hem een antwoord. Een heel merkwaardig antwoord, maar vergeet het niet, hij stelt die vragen. Stel die vraag. Hoe komt dat nou weer? Een merkwaardig antwoord geeft Jezus. Jezus zegt, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Nou, dat is een moeilijk antwoord natuurlijk. Dus de Heer Jezus zegt niet, dat komt, hè, hoe komt het? Dat komt daar en daardoor. Hij geeft een antwoord waar je wat even naar moet zoeken. Maar het is wel precies het antwoord dat die beide Judassen nodig had. Waarom liep de weg van de Messias zo? Maar die ene Judas was al weg. Hoofdstuk 12 lezen we dat hij al weggegaan is. Hoofdstuk 13. Deze Judas is er nog en hij stelt die vraag. Maar het is precies dat wat we nodig hebben om niet gefrustreerd door onze verwachtingen verder te gaan. Want Jezus zegt, en daar komt het op neer, hij zegt, hier begint het. Hier begint het, in je hart, in het hart. Waar mijn woord wordt bewaard, daar komen mijn vader en ik wonen. Dat staat er eigenlijk, hè? Of staat er niet eigenlijk, staat er net anders, maar daar gaat het om. En wat zegt Jezus, hè, waar het nou om gaat, is dat er wel een revolutie gaande is. Maar een revolutie daarbinnen, in het hart van mensen. En niet de revolutie in de wereld. En niet de revolutie in de kerk. Maar hier. Hier, en hier moet die plaatsvinden. En hier wil God wonen. En zonder die verandering in je leven, zul je eenmaal wel naar Jezus luisteren, maar hem verwel zeggen. Want je zegt, wat moet ik daarmee in deze wereld? Wat heb ik aan hem? Dit moet veranderen, dat moet veranderen. En ik wil dit en ik wil dat. En dat moet gebeuren. En wat Jezus doet, is niet waar je uit jezelf op hoopt. Het is een evangelie dat niet naar een mens is gemaakt. Maar het is het evangelie van God. Dat hij hier de dingen wil veranderen. En dat hij je leven hier en nu wil veranderen. En dat hij je zo op weg wil helpen als discipelen van hem, achter hem aan in deze wereld. Niet als degene die het wel zullen zeggen, niet als degene die het wel zullen doen. Maar gewoon als een onbekende discipel. Als die onbekende Judas, als die onbekende broer van hem, Jacobus, waar je niks meer van hoort, maar die maar gewoon achter hem aan zijn gegaan, omdat er hier wat veranderd was. En dat is wel het meest lastige punt, denk ik. Het meest prachtige punt ook, maar ook het meest lastige punt. Eigenlijk komt het daar altijd weer op neer, hè? Wil je klein zijn? Wil je knielen? Wil je genade ontvangen? Wil je dat God in je hart bezig is? Of vind je dat eigenlijk niet nodig omdat je het wel kan? Maar het begint en het eindigt. En tussendoor gaat het ook weer steeds over overgave. Niet de overgave van Jezus in de handen van de vijand. Maar de overgave van jezelf aan de Heere Jezus. En als je dat doet. Als je je leert overgeven aan hem. Dan zul je merken dat het geloof nooit te veel kan verwachten. Want des Heilands woorden zijn gewis. Daar kun je op bouwen. Maar je moet je overgeven. Judas. Amen. We zullen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken voor het evangelie. Het evangelie van Christus Jezus, die ons zoekt en die ons vindt. We moeten u eerlijk zeggen, Heere God, dat we pas als u ons zoekt en ons gevonden hebt, er dan ook wat ook bij ons komt van zoeken en vinden. Als u niet zelf ons vasthoudt, als u ons niet zelf de weg wijst, als u ons zelf niet arresteert, dan blijven we wat kerkelijk, wat religieus, maar uiteindelijk zullen we ons van u afkeren. En we zien het genoeg gebeuren. En we voelen het ook bij onszelf dat het evangelie niet een verhaal is van wat wij nu bedacht hebben. En wat nu uit onze koker komt. Zo'n vreemd verhaal. Maar zozeer het leven. We danken u dat we dat mogen horen. En dat we dat niet in eigen kracht hoeven te geloven, maar dat we hier mogen zijn. De werkplaats van uw geest. En dat u ons leven wil veranderen. Zodat het ons nergens anders om zal gaan dan Christus Jezus en die gekruisigd. Heren, we vragen daarom of u ons altijd maar weer daar wil brengen. Aan de voeten van het kruis. Bij de open hof van Jozef van Arimathea. Dat we altijd weer bij Jezus zullen komen. Bij hemzelf. En bij niemand anders. En dat het ons werkelijk om hem te doen is. In alle dingen van ons leven. We weten dat hij onze hoop is. En onze vreugde is. Onze verwachting is. En dat we om hem nooit genoeg kunnen verwachten. En dat we daarom ook onze verwachtingen niet hoeven te temperen als we aan hem denken. Heren, we bidden van u. Maakt u ons zo. Mensen, als we veel vragen hebben. Als die andere Judas, die onbekende. En geef dat zijn vragen onze vragen worden. En het antwoord dat we krijgen, ook het antwoord is wat we meenemen. Dat u in ons leven wil werken en daar de revolutie wil beginnen. We danken u voor het woord dat we vandaag mochten horen. Ook vanmorgen. En we bidden voor onze broeder Rien Mulder. Wilt hem verder ook goed en nabij zijn. Zegent u hem in zijn studie. Geef dat hij op uw tijd ook predikant mag worden binnen onze kerken. En dat hij ook voor zover tot zegen mag zijn. We danken u voor het woord dat hij mocht brengen. We danken u ook voor het woord van vanmiddag. We danken u voor het woord dat zomaar voor het grijpen ligt. Dat we zomaar kunnen lezen om volgelingen, discipelen van de Heer Jezus te worden. Heer, bewaart u ons ervoor dat we het als dingen zien. En dat we u uit het oog verliezen. Wees u zo met ons ook in de komende week. Zegent u ons vanavond op de wijkavonden. Brengt u ons ook van de week samen, in de week van deze week van Dankdag. Geef dat we goede diensten mogen hebben. We bidden voor de wereld waarin wij wonen. We horen van rampen, vliegtuigongelukken, andere bomaanslagen. En we denken aan al die mensen die op de vlucht zijn. Ook vandaag, die nu in de kou ergens rondlopen. We denken aan hen en we bidden voor hen. Zegent u hen, zegent u deze wereld. Zegent u de handen en de voeten die proberen te helpen. Heere God, ontfermt u zich. Denkt u ook aan ons en alles waar wij aan denken. Onze vragen, onze noden, onze zorgen. Dingen waar we niet uitkomen. Heere, wees u onze goede herder. Geef dat we in vertrouwen mogen leven. Niet in vertrouwen dat het allemaal wel recht zal komen, maar het vertrouwen dat u ons nooit laat vallen. Dat de wachter van Israël niet sluimert en niet slaapt. Geef dat dat ons vertrouwen mag zijn. Ook al gaat de storm tekeer. Heren, wees u zo onze God van nabij. Denkt u aan de wereld waarin wij wonen, de wereld van deze stad, onze buren, onze stadsgenoten. Heren, wees u hier aanwezig in de kerken ook van Dordrecht. Wees u met uw kerk in Nederland. Wees u met uw kerk over deze wereld. We bidden voor onze overheid. Wees u met onze koningin, wees u haar goed en nabij, zegent u haar in haar gezin. Denkt u aan onze koning, denkt u aan het kabinet, denkt u aan de burgemeester en wethouders. Heren, we dragen zo deze samenleving ook aan u op. We gaan hier weer vandaan, de wereld in, het donker in. Maar we weten, het licht schijnt. En het licht schijnt niet zomaar in onze daden. Het licht schijnt juist in uw gelaat. En geef dat we het oog steeds weer op Jezus Christus zullen slaan. En hem zullen volgen, al de dagen van ons leven. Hoort u ons daarom uit genade om zijnentwil. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en ons slotlied is gezang 476 vers 4 en 5. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daarom dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.